Wachten wij zijn komst? Nee, Parousia wordt helemaal niet meer door Paulus gebruikt. Wat verwachten wij? Wij verwachten zijn epiphaneia, oftewel zijn verschijning. Er zijn fundamentele verschillen in de schrift. Paulus gebruikt nooit meer het woord parousia in die 7 brieven die hij aan ons schrijft en die over ons gaan. Maar hij begint te spreken over de epiphaneia, over zijn verschijning. En onze verschijning samen met hem in heerlijkheid. Dat is onze verwachting van het komen van Christus. En de gemeente van eerstgeborenen dan, wat verwachten die dan? Nou, die verwachten niet zijn komst op aarde. En die verwachten ook niet, broeders en zusters, zijn verschijning. Nee, die verwachten zijn apocalypsis, zijn openbaring van de hemel. Ook daarin is weer de Bijbel heel consequent. In het Grieks. De openbaring, de verschijning en de komst. En op dat moment, als Christus wederkomt, dan gaan die 3 roepingen worden ingevuld. Dan zijn die zonen volwassen. En iedereen die tot die vergadering behoort en die ook daadwerkelijk geestelijk volwassen is, die wordt door God op een geweldige wijze ingezet. Want dan gaat het grote beginnen. Dan moet de massa worden bereikt. Goed. Dus het heeft allemaal te maken dus met de komst van Christus. Israël komt dan op zijn plek. En de massa wordt dan bereikt. Het is dus in deze tijd, tot op heden nog steeds zo. Worden nu de volkeren bereikt? Is het in Gods plan nu zo, dat nu in deze tijd de volkeren, de natieën, der aarde moeten worden bereikt met het evangelie van het koninkrijk? Het antwoord is gewoon nee, daar is God niet mee bezig. Als je dat niet beseft, dan ga je daar misschien mee aan de gang. En dan ga je misschien in Lausanne ga je een geweldige vergadering bijeenhalen van allemaal christelijke mensen. En dan ga je zeggen, hoe gaan wij de wereld bekeren? Broeders en zusters, dat lukt niet. Waarom niet? God is daar niet nu mee bezig. God is alleen maar bezig met het bijeenhalen van 3 vergaderingen. Is God bezig met de bekering van heel de engelenwereld? Ja, die engelen zijn begeerig om een blik in te slaan in de verlossing. Maar is God daarmee bezig? Nee. God is alleen maar bezig met het bijeenhalen van die gemeente van eerstgeborenen. Die is trouwens klaar, die staat trouwens gereed. Dat is een afgerond geheel. Maar God is nog steeds niet bezig met die engelenwereld. Daar gaat God bij pas mee aan de gang als die gemeente wordt opgenomen in de lucht, letterlijk in die hemel. En daar ook daadwerkelijk ook een opstandingslichaam voor krijgt enzovoort om daar aan de slag te gaan. Maar het zal niet eerder zijn dan ze zullen opstaan uit het graf. Bij de wederkomst van Christus. En die bovenhemelse roeping dan? Is God nu bezig om de macht, de kracht, de heerschappijen? Ja, wel een beetje. Wel een beetje. Want door de gemeente, kan je zien die reeds boven is, wordt die veelkleurige wijsheid Gods nu al bekendgemaakt volgens Efeze 3. Aan macht, de krachten en heerschappijen. Goed. Je ziet dus dat eerst die roepingen eigenlijk gereed moeten komen. En dat daarna pas God begint met het bereiken van de massa. En God gebruikt daarvoor in zijn grote genade de mens. Het schepsel dat het diepste is gevallen, eigenlijk een laag schepsel. Laat me eerlijk wijzen, maar wij zijn nog minder gemaakt dan de engelen. En God gebruikt eigenlijk de zondige mens die hij roept in vergaderingen, om die in te zetten door heel zijn schepping als predikers van de verlossing. Waarom doet God dat? Dat is een goddelijk principe. God neemt nooit het hoogste. God neemt altijd het laagste. En dat verhoogt hij. En dat doet hij om zijn rijkdom van zijn genade te tonen. Om de rijkdom van zijn liefde te openbaren. Want hij stelt er een behagen in altijd het minste te nemen. En dat op het hoogste te stellen. En dat vind je door heel de Bijbel heen. Zo zit God in elkaar. En het is prachtig hoe hij handelt. Hoe groot zijn liefde is. En zo groot zijn genade is dat hij daar de mens, de gevallen mens, maar een heel min schepsel, in heel de schepping, dat hij dat schepsel daarvoor wil gebruiken. Dat is het geweldige van Gods plan. Dan wil ik eens iets zeggen over mijn buurman. Mijn buurman, die heet Fred van Wetten. Die woont aan de ene kant. Aan de andere kant woont weer een andere buurman, natuurlijk. Fred rijdt elke ochtend met mij mee, want hij werkt ook bij die ING-bank. Fred, dat mag u wel weten, is een hele goede buurman. Gelooft hij? Nee, hij gelooft niet. Kan hij daar wat aan doen? Nee, daar kan hij niks aan doen. Is Fred van Wetten reddeloos verloren? Maar volgens heel veel gelovigen wel. Volgens heel veel gelovigen hebben een denkbeeld van dat heel deze wereld in het verloren ligt en ja, naar zijn verdoemenis gaat, om het maar heel grof te zeggen. Is dat waar? Nee, dan gaan we een stap te ver dan God gaat. Dan gaan we een stap te ver, broeders en zusters. Dat mogen we niet zeggen. Fred van Wetten is niet reddeloos verloren. Waarom? Omdat de Heere Jezus Christus, als het Lam Gods, de zonde van de wereld heeft weggenomen. De zonde zelfs van de kosmos heeft weggenomen. Niet alleen de zonde van de mens heeft weggenomen, maar ook de zonde die in de engelenwereld is geweest. En de zonde die zelfs bij de machten, krachten en heerschappijen in die wereld is geweest. Want daar is de zonde ontstaan. In het hart van Satan is de zonde ontstaan. Maar Christus heeft heel die zonden weggedaan. En wat is er met de mens gebeurd? Ook met Fred van Wetten. Fred weet het niet. Maar het is wel zo. Waar staat zijn naam opgetekend? In het boek des levens. En ik weet, als ik kijk naar Fred. Fred is een is een rechtvaardig man. Fred ook die doet ook eigenlijk, dat probeert hij ook. Hij faalt er wel eens in, ongetwijfeld. Maar hij heeft niet de intentie om een ander kwaad te doen. Nee, dat absoluut niet. En Fred is ook niet zo dat hij zijn knie buigt, dat hij zich aansluit bij een Satanskerk en dat hij zich begeeft in het occultisme. Van wat zou er dan gebeuren als je je knie gaat buigen? Het evangelie ongehoorzaam wordt, daadwerkelijk ongehoorzaam wordt, en je gaat je knie buigen voor Satan. Wat zegt de Bijbel dan? Op dat moment als het evangelie ongehoorzaam wordt, als je daar rechtstreeks tegenin gaat, wat gebeurt er dan? Dan kan je worden geschrapt uit het boek des levens. En dat is er aan de hand. Heeft Fred deel aan het lichaam van Christus? Nee. Is Fred nu verlost? Nee. Is Fred nu deel van de gemeente van Israël? Nee. Heeft hij deel aan en roeping van de gemeente van eerstgeborenen? Nee. Heeft hij allemaal geen deel aan? Staat hij straks op als Christus wederkomt? Nee. Want dan staat hij op. Nou, allen die in Adam gestorven zijn, zullen in Christus opstaan. En wanneer gebeurt dat? Voor de grote witte troon. En wat gaat daar open? Er gaan boeken open. Dan gaat de boeken open onder andere waar zijn werken in beschreven staan, of niet. En ook gaat er open het boek des levens. En wat kan er gebeurd zijn? Nou, als hij niet voorkomt in het boek des levens, dan is hij daaruit verwijderd, dan is hij daaruit geschrapt. En dat kan gebeuren. En waar komt hij dan in terecht? In de pool des vuurs. En is daar een opstelling uit mogelijk? Dat is onmogelijk. Daar wordt hij helemaal, daar gaat hij in verloren. Dan wordt hij in verdorven. Dan is het apolumi. Dan is het met hem afgelopen. Want God kan in aanzijn roepen en God kan ook iemand compleet verderven. Christus zegt dat ook tegen de mensen in zijn evangelie. Je moet niet bang zijn of bezorgd zijn of bevreesd zijn voor degene die alleen maar het lichaam kunnen doden. Je moet bezorgd wezen en bevreesd zijn voor diegene die lichaam en ziel kan verderven waar... staat er wel in de hel. In de grondtekst staat in de Gehenna. In de poel des vuurs. En daar, en wie verderft daar? Aan wie is het oordeel gegeven door de Vader? Aan de Zoon. Aan Jezus Christus. En Hij oordeelt. En de mensen moeten bevreesd zijn en zullen ook bevreesd wezen. Voor Gods Zoon. Want Hij kan verderven in de Gehenna. En doet Hij dat? En volgens de Bijbel doet hij dat. Alverzoeners willen daar nooit aan. Alverzoeners die willen met deze teksten, willen ze niet aan. Want God is zo groot in zijn liefde. Nee. God is ook rechtvaardig. God is niet alleen maar liefde. God is ook rechtvaardig. En hij houdt zich ook aan als iemand dat werkelijk dwars ligt. En dat werkelijk zijn knie voor Satan buigt. het evangelie ongehoorzaam is, willens en wetens, ja, dan kan iemand er zelf voor kiezen om verloren te gaan. En gaat hij dan verloren naar de schrift? Ja, hij gaat verloren. Er is geen opstanding uit die poel des vuurs. Er is niet zo dat men, dat men daar gelouterd uit zou kunnen komen. Dat is onmogelijk. De dood wordt erin geworpen. Het dodenrijk wordt erin geworpen. En gelukkig komt de dood en het dodenrijk daar niet uit. Satan wordt erin geworpen. De zoon des verderfs, de valse profeet. En allen die hun knie voor hun hebben gebogen. En die met hen hebben samen gehuld. Die komen daarin terecht. En nogmaals, een opstanding uit de tweede dood. Want dat is de tweede dood. Dat is al onmogelijk. Een ziel. Iedereen zegt. Een ziel is onsterfelijk. Dat is een duivelse leugen. De ziel is sterfelijk hoor. Maar ook in het christendom zit er bij iedereen ingebakken. Dat je ziel, je lichaam is sterfelijk. Maar je ziel niet. Nee, je ziel sterft. Je ziel kan sterven. En Christus wijst daarop. En als je dat niet gelooft, dan doe je het zelf als Adam en Eva in het paradijs. God zei tegen Adam en Eva, als je van die boom eet, dan zult gij de dood sterven. Hij zei eigenlijk letterlijk, dan zult gij sterven, zei hij. Niet alleen lichamelijk sterven, ook sterven qua ziel. Ja. En wat deed Adam en Eva? Ze geloofden dat niet. En ze geloofden eigenlijk, wat Satan zijn, wat zei Satan? Heeft God dat gezegd? Als je van die boom eet, gij zult geen zins sterven. Dat zei Satan. En al verzoeners die geloven wat de duivel hen zegt. Gij zult geen zins sterven. Ja, pas op, want dan ga je aan die kant weer te ver. Christenen gaan tegenwoordig te ver als ze zeggen, Fred, mijn buurman, die is voor eeuwig verloren, want hij neemt Christus niet aan. Heel de wereld gaat, hup, zomaar in de verlorenheid. Nee, dan ga je te ver. In Gods grote liefde en genade heeft hij zijn zoon gegeven als het lam Gods aan het kruis van Golgotha gestorven is voor de zonde van deze kosmos en dat heeft weggenomen. En God openbaart dat aan die mens. En God doet er ook alles aan om straks ook die mens te redden. En de grote overwinnaar ook te wezen. Christus is straks de grote overwinnaar. Als je ziet wat voor klein clubje mensen uiteindelijk die tweede dood inkomen in die Gehenna, in die poel des vuurs. Naar Bijbels opzicht is dat maar een kleine groep. Maar die groep is er. En alverzoeners gaan weer te ver om dan te beweren dat ze daar gelouterd uit zullen komen tot in Satan in kluis toe. Moeder en zuster, dat is dwaalleer. Dat is wat de duivel zelf probeert te verkondigen. Maar het absoluut niet zo is. Goed, ik wil dus zeggen, God is heden ten dagen alleen maar bezig met roepingen. Hij is niet bezig met het bereiken van de massa. Hou dat voor ogen. Wat voor evangelisatiecampagnes ook op touw zullen worden gezet. Het evangeliseren van de wereld is maar één vergadering van verlosten als ware toebereid. En dat is het volk van Israël. Zij zullen dat doen op een magnifieke manier. Voordat Christus wederkomt, zal daar er talloze naties zijn die Christus hebben aanvaard. Als Christus wederkomt, dan zal hij recht spreken naar het dal van Jozefat. En wat doet hij in Matthäus 25? Dan wordt er recht gesproken tussen de volkeren. En heb je aan de ene kant heb je daar de schapen staan, en aan de andere kant zullen daar staan de bokken. En de schapen gaan het koninkrijk in en de bokken niet. Ja, heel duidelijk. Allemaal als gevolg van de prediking van Israël in de Sintalaya, wat wordt genoemd door Christus, de oogst. Goed, aan die roepingen, daar zit een hoop verbonden. Al die roepingen, die hebben een hoop. En die hoop is een opstanding. Bijvoorbeeld Israël, sla maar eens op Daniël 12 vers 13... En dat is wel een mooie illustratie van wat voor een opstanding is. Daniël 12. Vers 1. We We beginnen hier maar in vers 2. Daniël 12 vers 2. Vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afreizen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die vele tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Vers 2 staat dus, vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Dat is de hoop van Israël, waar het hier ook in dit gedeelte over gaat, over de zonen van uw volk in vers 1. He, als ze daar komen in de tijd van grote benauwdheid, als Christus dan na die tijd van grote benauwdheid wederkomt, zullen vele van hen die slapen stonden de aarde, zullen ontwaken, zullen opstaan. Zullen allen die slapen in een stof der aarde ontwaken? Nee, dat staat er niet. Dat zijn niet allen, maar velen. Maar een beperkte groep staat op. Een beperkte groep. Velen, maar niet allen. Als Christus wederkomt, staan dus degenen die tot de roeping van Israël behoren, die staan op. Degenen die tot de roeping van de eerstgeborenen, gemeente van de eerstgeborenen behoren, staan ook op. Het zijn twee verschillende opstandingen die bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden. De ene groep staat op in andere opstandingslichamen dan een ander. Want Israël kan onmogelijk in de lucht de Heere tegemoet gaan. Maar de gemeente van eerstgeborenen, ja, die wel. Goed. Dat is even over de hoop van die groepen. Laten we zeggen, dit is dus zowel voor de gemeente van Israël als voor de gemeente van eerstgeborenen, als voor de gemeente van het lichaam van Christus. Die hebben dus allemaal deel aan een hoop. Wat dus deel is aan een opstanding. En die opstanding is dus een vooropstanding. Een opstanding die plaats heeft voordat de algemene opstanding der doden plaatsvindt aan het einde van het duizendjarige vrederijk. Wat we hier lezen is dus een vooropstanding. Velen staan op, niet allen staan op. Bij de opstanding der doden staan echt allen op. Dan geeft de dood, de zee enzovoort, geven alle doden die in haar zijn. Het hele dodenrijk enzovoort ledigt zich. Dat was niet het geval hier. Velen die in de stof der aarde slapen, staan op. Niet allen. Dus bij de wederkomst van Christus zijn er dus een paar vooropstandingen. Van de gemeente van Israël. Van de gemeente van eerstgeboren. Want 1 Thessalonicenzen 4, dat kent u waarschijnlijk heus wel dromen. Waar er gesproken wordt over het tegemoet gaan van de Heere, hè, bij zijn komst. 1 Thessalonicenzen 4, ook 1 Korinthe 15. Zoek het maar niet op, want dat vergt allemaal veel tijd. Maar waar, dat is ook dus een vooropstanding. Hebben wij als gemeente van het lichaam van Christus ook deel aan een vooropstanding? Ja, welke is dat? Van Filippenzen 3 vers 11, wat staat daar? Dat we deel hebben aan de uitopstanding uit de doden. Filippenzen 3 vers 10 en 11. Om hem te kennen, enzovoort, enzovoort. Wat is dat, een uitopstanding uit de doden? Na Christus, die zei op een gegeven ogenblik tegen zijn discipelen, begon hij te spreken over de uitopstanding uit de doden. En toen had hij dat gezegd, en wat deden ze toen met elkaar? Toen zaten ze met elkaar te praten en zeiden ze, joh, weet jij wat dat betekent? Opstanding uit de doden. Nog nooit van gehoord, wel over een opstanding der doden, maar nooit over een opstanding uit de doden. Wat is het voor iets? Want Christus zegt ook niet, het is een opstanding uit de dood. Nee, hij zegt een opstanding uit de doden. Nou, dat wil betekenen dat het een opstanding is tussen de doden uit. Zo stond Christus ten derde dagen op uit de doden. De overige doden bleven in het graf, maar hij stond tussen de doden uit, stond hij op. En dat heb je hier ook, in Daniël 12 vers 2. Ze liggen daar allemaal in de dood, allemaal in het graf, allemaal in de stof der aarde. Maar het is een opstanding uit de doden. Er staan maar een enkeling of enkelingen, staan tussen die andere doden uit op, terwijl de anderen in dat stof, in dat graf achterblijven. Dat betekent de uitdrukking, de opstanding uit de doden. Dus lees niet de opstanding uit de dood, nee, het is de opstanding tussen de doden uit. Met achterlating van de overige doden. Want die hebben pas deel aan de opstanding der doden, als ze allemaal opstaan. Een uitopstanding is dus een vooropstanding. En als er sprake is, ten aanzien van het lichaam van Christus, dat wij deel hebben aan de uitopstanding uit de doden, hoeveel keer wordt dan het woordje uit gebruikt? Hoeveel keer wordt het woordje uit gebruikt? Twee keer, hè? De uitopstanding uit de doden. Dat is dus een vooropstanding. Als je het zo zou vertalen. Een vooropstanding. Het is niet een vooropstanding. Het is een opstanding die zelfs voor alle andere vooropstandingen vooraf gaat. Want wanneer vindt voor een gelovige die nu sterft, wanneer vindt zijn opstanding plaats op het moment dat hij sterft? He? In Filippenzen 1, zoek het maar eens op. In Filippenzen 1. Vers 23. Daar wordt Paulus ook, daar zegt hij het ook. Hij zegt, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Dat is ook zo. En als een gelovige overlijdt, dan mogen we ook weten, dan gaat hij heen, dan vertrekt hij naar boven. En dan is hij ook daar met Christus, waar hij nu al geestelijk een positie is gegeven aan Gods rechterhand in Christus Jezus. Hij zei, ik verlang heen te gaan en met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Nou, het was toen al nodiger dat hij nog op aarde bleef, voor die Filippenzen, hè, om uwentwil. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Ja, dat is vaak het geval. Ja. Maar goed, het is verreweg het beste om bij de Heer te zijn. En Filippenzen 3, vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de... Helaas hebben ze dat niet zo vertaald, maar in het Grieks staat, tot de uitopstanding uit de doden. Een opstanding uit de doden is al een vooropstanding, maar de uitopstanding uit de doden is een voor-vooropstanding. Vindt dus plaats voordat alle andere opstandingen plaats hebben. Ik wil er nog iets over zeggen, namelijk dat onze opstanding, is dat een individuele opstanding of een groepsopstanding? Denkt u? Individuele, hè? Israël staat Amas op, die gemeente van eerstgeborenen, die gaan samen, gaan ze de levenden, die veranderd worden in een ogenblik, gaan ze samen met degenen die gestorven zijn, gaan ze gezamenlijk op hetzelfde moment de Heren tegemoet in de lucht. Dat zijn groepsopstandingen. Israël ook was een groepsopstanding. Maar hier wordt gesproken over individueel. Ik verlang heen te gaan, niet wij. Nee, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. En of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is allemaal individueel. Het is ook een individuele opstanding die plaats heeft en die bij Paulus ook bewaarheid is geworden in 2 Timotheus 4. Laten we het maar erbij lezen. 2 Timotheus 4. Vers 6. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij stond vlak voor de dood. Het tijdstip van zijn vertrek stond voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, daar heb je de geestelijke strijd. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voors ligt voor mij gereed de kroon. Mag ook vertaald de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, nog niet alleen mij, maar ook allen die zijn komst hebben liefgehad. Staat dat er? Nee, die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij spreekt niet meer over de komst, maar over zijn verschijning. En de verschijning met hem in heerlijkheid. Hij spreekt hier erover. Dus als dat voor de deur staat, zijn vertrek, zijn losmaking staat er eigenlijk. Dat hij dan zijn loop heeft een einde gebracht, dit geloof heeft behouden. Dat wil zeggen dat hij het geloof heeft verkondigd en op de kandelaar heeft geplaatst. En dat voor hem gereed ligt een kroon. Een kroon. Een kroon zeer schoon. Daar zingen wij wel eens vaak over in liederen. Welke te dien dagen bij de verschijning, te dien dagen de Heere zal geven. Bij de verschijning van Christus worden die kronen uitgedeeld. Ontvangt men die kronen. Wat zit er vast aan een kroon? Een troon, inderdaad. Als je een kroon krijgt, dan krijg je niet zomaar een kroon. Bij een kroon hoort een troon. En als je op een troon zit, wat doe je dan? Dan ben je aan het regeren. Dan ben je aan het heersen. Dat zit er aan vast. En als ik nou waardig gewandeld heb, dan krijg ik wat hij zei, dan krijg ik die prijs. En die prijs is een kroon. En aan die kroon zit een troon. En dan mag ik met Christus heersen. Staat dat in de Bijbel? Ja, in het hoofdstukje daarvoor, in 2 Timotheus 2, vers 11. Het woord is betrouwbaar. Nou, ik ben blij wat hij nu schrijft, dat het heel betrouwbaar is, dat woord. Daar kan je op afgaan. Daar kan je je ziel en zaligheid om verwedden. Dit is echt betrouwbaar. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Daar heb je het. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Oh. Heb ik automatisch een kroon? Win ik automatisch een prijs? Helemaal niet. Dan moet ik waardig wandelen. Ik heb gisteren meegedaan in Leiden aan de singeloop. Mijn vrouw heeft meegelopen. En David heeft meegelopen. En ik mag u zeggen, hij ligt nog in de auto, zelfs twee medailles van hun twee. Ik heb de mijne al opgeborgen thuis. Maar die andere twee lieten hem liggen in de auto. Maar ik was heel blij met mijn prijs. Een mooie medaille. Want we hebben de 7 singles van Leiden in de ronde gehold. En toen we aankwamen bij de eindstreep, toen kregen wij de prijs. De medaille. Moeders en zusters, als ik was rondgelopen over de singles. En u moet weten, dan lopen de 7 singles van Leiden rond. En dat weet u misschien niet, maar dan kom je bij de Herenstraat. En dan zo verleidelijk om bij de Herenstraat linksachter gaan. Weet u, van na 200-300 meter ben ik thuis. En nee, het is wel goed. Maar had ik dan mijn medaille gehad? Wel nee, want die medaille lag te wachten bij de eindstreep. Als ik niet waardig wandel, had ik dan die medaille gehad? Als ik had gezegd van nou, ik maak er een potje van. Ik ben bij de Witte Singel. En als ik nou afsnij met een Noordeinde, dan verlaat ik het parcours en dan snij ik een heel stuk van die singles af. En eentje verder kom ik er weer op en heb ik toch die medaille. Ja, als iemand me gezien had, dan zou die zeggen, die man die moet je disqualificeren. Die heeft helemaal onwaardig gewandeld. Die heeft het parcours verlaten, is zijn eigen weg gegaan. En vlak voor het einde komt hij er weer op. Of ik had misschien afgesproken met mijn andere zoon, die liep niet zo mee. Die is niet zo'n fanatiek daarin. Maar stel dat ik had gezegd, joh, je moet daar en daar wachten met een fiets. En ik was op de fiets gegaan een heel stuk, ik fiets een heel stuk. En ongeveer vlak voor de eindstreep, ik lever de fiets weer in bij mijn dochter die ergens anders staat. En ik loop weer over de eindstreep. En iemand ziet het, zegt hij, ja, maar dat niet eerlijk. Hij heeft helemaal niet gelopen. Hij heeft de fiets gepakt. Dus er zijn allemaal voorbeelden, gewoon hele natuurlijke voorbeelden om maar aan te duiden, hoe mensen, hoe gelovigen, onwaardig kunnen wandelen. Door het parcours te verlaten. Door niet te lopen. Door misschien langs de kant van de weg te gaan zitten en alleen maar kritiek te hebben op andere gelovigen die voorbij lopen. Want weet u, heel Leiden loopt zo'n beetje mee met die loop. Want het is een hele bekende loop. En ik heb er ook wel eens vroeger langs de kant gestaan. Nou, je lacht je soms in een deuk. Dan kom je mensen, die zijn zo. En die hebben dan een paar kilometer afgelegd en alles is nat. En alles is zo'n rood hoofd. En ja, het is gewoon leuk om daarnaar te kijken. En dan krijg je opmerkingen van de kant. Moet je hem zien lopen? En dat is lachwekkend. Maar ik ken ook gelovigen, die staan ook langs de kant van de weg. Die zeggen, joh, eens kijken hoe die loopt. Er doet niks van me zien. Dat zou veel beter, want hij is ongetraind. Ja, maar ze staan zelf langs de kant van de weg. Terwijl ze zelf ook mee moeten lopen. Waarom zo omgelachen wordt, die man zou of vrouw zou kunnen zeggen, ja, maar waar blijf jij nou? Ik loop hier, ik loop tenminste. En jij staat daar maar. Hoe is jouw conditie? Doe eens een keer mee. Nou, zo is het. En we kunnen wel kritiek hebben op anderen, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om zelf waardig te wandelen. Dan hoef je niet hard te lopen. Het is wandelen gelukkig in de Bijbel hoor. Gewoon wandelen samen in gemeenschap met de Heer. Het is geen rennen met de Heer. Sommige gelovigen maken rennen ervan. Die boekjes liggen er voor uw hulp. Maar je moet er niet doorheen gaan rennen. Dat heeft geen zin. Begin maar eens een stukje te lezen en te vergelijken met de Bijbel. En vooral niet geloven wat die meneer van Zuilenkom zegt. Want u moet niet mij volgen. U moet de Heer volgen. U moet de Bijbel volgen. Hè? Daarin moeten we geworteld worden. In wie? In Christus. Niet in meneer van Zuilenkom. Dat is uw Bijbel niet. Dit is uw Bijbel. Dat is alleen maar een hulpje wat ik een keer ben gaan schrijven. Er mag nooit een aparte Bijbel worden naast de Bijbel. Kom nou. Nee, het gaat om het woord van God. Het gaat om Christus. En het gaat om het volgen van Hem. En met wie lopen we nou mee op die loopbaan? Met wie? Nou, we hebben iemand die gaat onderweg met ons mee. Dat is die apostel Paulus, die wijst ons de weg. Nee, dat is wel makkelijk. Iemand die met ons meeloopt en een beetje de weg kent. En een beetje de weg wijst. En die is aan ons gegeven. Want, hou uw hand nog maar even bij Timotheus, daar gaan we straks naar terug. Gaan we even weer naar Filippenzen. Naar die loopbaan toe. Filippenzen 3. Vers 12. En zegt Paulus, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt of volwassen zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter me legt en mij uitstrekken naar hetgeen voor ligt, jaag ik naar het doel. Wat is dan je doel, Paulus? Om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Hij zei, ik heb die prijs niet gehaald. Onderweg, toen ik onderweg aan het lopen was, gisteren met mijn zoon en mijn vrouw, kon ik niet tegen een omstander zeggen, tegen mijn buurman die er ook stond, en mijn buurvrouw bij de Herenstraat, joh, ik heb de prijs al gehaald. Dan zei mijn buurman, je bent een mooie, je moet nog eventjes zoveel kilometer doorlopen, joh. Pas bij de eindstreek, dan krijg je pas de prijs. En zo zit Paulus hier ook. Paulus zegt, ik voor mij acht niet dat ik het al reeds gegrepen heb, die kroon, die krans der rechtvaardigheid, die de rechtvaardige rechten mij zal geven. Ik heb mijn loop nog niet ten einde gebracht. Ja, dat zegt hij in Timotheus hier wel, vlak voor zijn verscheiden, vlak voor zijn sterven. Daar zegt hij, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Maar hier had hij zijn loop nog niet ten einde gebracht. Hij had de prijs der roeping Gods nog niet in zijn zak. Hij had die kroon nog niet verworven, die krans der rechtvaardigheid. Die de rechtvaardige rechter hem zal geven bij zijn verschijning. Nee. Kan je niet zeggen. Dat kon Paulus ook niet zeggen. Maar hij vergat hetgeen achter hem ligt. En hij strekte zich uit naar hetgeen voor ligt. En dat heb ik gisteren ook gedaan. Toen ik daar liep, toen dacht ik niet meer naar het traject wat ik al had gehad. Ik strekte mij uit naar hetgeen voor mij lag. En zo spande ik me in. En dat is dan prachtig, hoe die verder gaat, vers 15. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Die volwassen zijn, zo mag je ook vertalen. Aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt. Nou, stel dat er nou vanmiddag eentje onder ons midden zit. Die is een beetje anders gezind. Die denkt over bepaalde dingen een beetje anders. Die is het niet eens wat ik nou net zei over de alverzoening. Kan toch? Nou, geen punt van maken. Geen punt van maken. Als je nou een beetje anders gezind bent, het is wel goed, zegt Paulus. Laten we een beetje verdraagzaam zijn ten opzichte van elkaar. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u dat ook dat openbaren. En God openbaart het de mensen wel. Laat het nou maar rusten. De een zegt, je moet wel de maaltijd des Heer het avondmaal vieren. En de ander, je zegt, nee, je moet het niet vieren. Broeders en zusters, de Heer zal dat wel openbaren. Maak daar niet zo'n punt van. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Dat spoor moet je volgen. Heb ik gisteren ook gedaan. Ik ben in dat spoor gebleven waar de ander ook in liep. En we liepen daar met elkaar. In dat spoor. En de ander liep een beetje ongelukkig. En de ander die liep een beetje zo en een beetje zo. En je dacht daar iets anders over dan daarover. Maakt niet uit. We lopen met elkaar. En we moeten eensgezind blijven in die loop. En dan zegt hij vers 17. Wees alle mijn navolgers, broeders. En ziet op hen die even zo wandelen gij ons tot voorbeeld hebt. Maar zo moeten we wandelen met elkaar. We moeten Paulus navolgen. Wees, hij zegt niet, wees allen de navolgers van Christus. Nee, hij zegt, wees allen mijn navolgers. Want Paulus loopt op datzelfde traject. Hij liep daar hier in Filippenzen op diezelfde singelloop, zal ik maar zeggen, als u en ik op die singelloop lopen van het leven. Zo lopen we daarin om. En hij zegt, ziet nou op hen die even zo wandelen. Je moet niet gaan kijken naar die omstanders, daar word je alleen maar triest van. Die lachen je misschien wel uit hoe je loopt. Nee, je loopt daar met elkaar. En we zijn één in Christus. Één in die geest. En we moeten alle voortvaren tot waar om de mannelijke rijpheid te bereiken. Om volwassen te wezen. En als je dan volwassen bent, laten wij dan allen die volwassen zijn, aldus gezind zijn. Eén van geest. Laten we dan met elkaar gaan. In die eenheid des geestes. In die eenheid des geloofs. En zo mag je je voortbewegen op die weg. Om waardig te wandelen. En als je dat met elkaar doet. Dan gaan we terug naar 2 Timotheus 2. Dan is dat woord betrouwbaar. Immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij volharden. Weet u wat volharden is? Nou, ik denk dat ik aan mijn vrouw ook kan vragen wat volharden is. Gisteren moest je volharden. Een paar kilometer op afgelegd en alles gaat pijn doen en zeer doen. Dan moest je volharden. En zo is het ook. Op die loopbaan van het leven. Op die loopbaan des geloofs. Als je die goede strijd des geloofs wil strijden, moet je volharden. Je moet volhouden. Je moet de gang erin houden. En de verleiding is o zo groot om eruit te stappen, aan de kant te gaan staan. Zeggen, nou komt het allemaal wel goed. Nee, volharden. De goede strijd strijden. Want er ligt wat op je te wachten. Een prijs. Waar? Aan de eindstreep. En wie geeft die? Christus. En dan moet je volharden, dan moet je volhouden. En dan moet je bij elkaar doen, aan een ander bemoedigen. En met elkaar de ander ook vertroosten. En zo eensgezind met elkaar blijven. Geen ruzie zoeken met de ander. Nee, juist de ander met liefde omarmen en op weg blijven gaan. Dat is moeilijk, ja, dat is ontzettend moeilijk. Kritiek leveren is veel makkelijker. Maar om met elkaar eensgezind te blijven en een navolger te zijn van Paulus, die als een soort coach, een soort dienstknecht van Gods wegen gegeven, daar aan het wandelen is en met die dienstknecht mee huppelen in zijn tempo, jongen, dat valt niet mee. Dan krijg je kritiek van links, kritiek van rechts, dan komt er allerlei dwaler op je af en dan komt er ook nog een duivel en die gaat er allemaal hinderlagen leggen ook. En misschien ook op dat pad de ene keer ligt er een boomstam overheen waar je overheen moet springen. En de andere keer is er opeens een sloot waar je doorheen moet. En noem maar op. En zo zijn er van allerlei dingen die je in de weg worden gelegd. Om dat lopen op die loopbaan je maar te bemoeilijken. Gewoon in de praktijk. Maar als je volhardt staat er. Wat dan? Dan zullen wij ook met hem als koningen heersen. Het eerste in deze tekst vers 11 staat. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Is dat altijd waar? Ja, dat is altijd waar. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Heeft iedereen die geroepen wordt tot het lichaam van Christus, staat die op? Ja, iedereen staat op. Heeft iedereen de prijs? Nee, helaas, niet iedereen heeft de prijs. Heerst iedereen met Christus als koningen straks? In dat bovenhemelse waar hij is gezet, waar hij een positie heeft, om aan krachten, machten en machten in de toekomende aionen, de veelkleurige wijsheid Gods te betonen en de rijkdom zijner genade. Nee, niet iedereen. Alleen zij die hebben volhard, zullen wel leven. zullen ook wel opstaan, zullen ook met Christus leven, maar zullen niet automatisch maar in die positie worden geplaatst. Want er staat erbij, vers 12, indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Dat is zo mooi. Ja, dat willen we vaak niet horen. Dat Christus ons zal verloochenen. Maar dan zal hij ons verloochenen, hoor, broeders en zusters. Als wij hem verloochenen. Als we zeggen, ja, Heer, ik ben behouden, ik ben zo blij. Maar om nou op die loopbaan te gaan lopen. Om nou die goede strijd des geloofs te gaan strijden. Dat is allemaal veel te zwaar. Dan moet je bijbelstudie gaan doen en dan krijg je hete hoofden, koude harten. Je houdt daarmee op. Komt allemaal wel goed. En naar een gemeente gaan en onder het woord komen en bijbel lezen en zo. Je bent toch behouden, maar maak je nou eigenlijk druk? Wat ben je dan aan het doen in de praktijk? Joh, pak je eigen leven erop. Ja, als je dat doet, dan verloochen je hem in de praktijk. Dan volhard je niet. Dan loop je niet meer op die loopbaan. En dan, als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dat wil niet zeggen dat je dan niet meer behouden bent of zo, of dat je niet meer tot het lichaam van Christus behoort. Nee, dat is onzin. Als je met hem gestorven bent, zal je ook met hem leven. Dat woord is betrouwbaar. Dan zou Christus aan zichzelf tekort doen. Hè? Maar indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft, heb je het, getrouw. Ook al ja, zeggen we, nou Heer, het is wel goed. Hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Wie behouden is behouden. Wie tot het lichaam van Christus behoort, behoort tot het lichaam van Christus. Ook al beantwoordt hij helemaal niet aan zijn roeping. Ook al wordt hij helemaal niet volwassen. Ook al blijft hij een kind in het geloof. Ook al krijgt hij nooit deel aan het zoonschap. Maar een kroon kan je zo iemand onmogelijk geven. Wat is nou een Bijbels principe? Nou, dat vind je voor, dat is voor al die roepingen hetzelfde. Want elke roeping, daar worden kronen gegeven. Nou, oom Jacob van Haneveld heeft daar nog eens een prachtige brochure over geschreven. Gouden kronen wachten nu. Maar, kijk maar eens in Galaten 4. Er worden kronen uitgereikt. En in Galaten, daar hebben we weer zo'n brief. Dat gaat niet over de gemeente van het lichaam van Christus, maar over de gemeente van de eerstgeborenen. We hebben gelezen vandaag met elkaar vanochtend. Maar doet niet toe. De principe is overal hetzelfde. Dat is overal hetzelfde. Galaten 4 vers 1. Tot hoe laat heb ik eigenlijk?
Tot 3 uur.
Oh, tot 3 uur is mooi.
Tot 3 uur toch?
Nee? Tot 3 uur? Galaten 4. Vers 1. Dan gaat het dan over, in Galaten 4 vers 1, over het algemene principe dat je volwassen moet worden. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Wat hier eigenlijk staat op de apostel Paulus is dat als iemand verkoren is voor een geweldige erfenis, omdat hij een rijke vader heeft, maar hij is nog onmondig, hij is nog een kind, dat hij dan in niks verschilt van een slaaf. Hij kan wel eigenaar van alles zijn, maar hij staat nog onder voogdij. Wat Paulus hier zegt is dat een kind niet kan erven. Als voorbeeld wil ik Wilhelmina noemen. En dan begeef ik me met een voorbeeld waar u me even bij moet helpen. Want ik heb het in de auto vanmorgen nog gevraagd aan mijn vrouw en mijn zoon, maar die wist het ook niet. Maar u weet het, iemand van u weet het wel. Wilhelmina namelijk was een klein kind en toen lag daar voor haar de troon te wachten, de troon van Nederland. Maar ze was nog kind en ze kon onmogelijk de kroon ontvangen, ook al was ze erfgenaam van die kroon hoor. Ook al was ze gewoon de erfgenaam van de Oranjes. Maar ze kon niet erven, die troon kon ze niet erven en ook niet de kroon. Toen heeft iemand anders dat even waargenomen. Een regentes. Wie was dat? Helpt u mij eens.
Emma,
natuurlijk. Emma. Ja. Dat wisten we niet. Emma. Ja. En Emma heeft dat een tijd lang voor haar waargenomen. En dat is eigenlijk het beeld. Als u dat beeld nog maar van Wilhelmina vasthoudt, dan ziet u erin hoe belangrijk het is in al die roepingen dat je groeit van het kindschap tot dat zoonschap, dat je volwassen wordt. Want alleen die volwassenen, hè, die kunnen op die loopbaan lopen, die kunnen ook die kroon, hè, die prijs, kunnen ze behalen. En als ze alleen nog maar blijven steken in dat kindschap en niet geestelijk verder groeien en geworteld raken in Christus, ja, broeders en zusters, dan gaat het mis. Zou Christus er alles aan doen om je op te voeden, om je te helpen dat je die kroon bereikt onderweg. Hij is de voleinder des geloofs. Hij helpt je, hij is de coach. Hij loopt als ware mee. Niet alleen Paulus voorop om de tempo aan te geven, maar het is Christus die je bemoedigt. Die zegt, joh, kom op, als het tegen gaat zitten, dan weet hij ervan. Die je vertroost, die je bemoedigt, die je kracht geeft. Dat doet Christus. Laat Christus ooit varen het werk van zijn hand? Nee. Filippenzen 1, hè, vers 6, zegt het toch ook dat hij die een goed werk in ons begonnen is, dat voleindigen zal dat op de dag van Christus. Christus is met ons bezig. Maar wij moeten wel onze behoudenis met vrezen en beven bewerken. Oftewel uitwerken. Waarom? Om behouden te worden? Nee, we zijn al behouden. Maar je moet wel met vrezen. Colossenzen 2. Colossenzen 2. Staat in vers 18. En dat geldt voor ons. Laat niemand u de prijs doen missen. Ja, het zou verschrikkelijk zijn. Als gelovigen door anderen de prijs gaan missen. Maar we hebben een geestelijke strijd. En Satan werkt door. Hoe? Vaak door andere mensen heen. Met talloze dwaalleer. Daarop. Dat je de prijs zal missen. Hoe gebeurt dat? Vers 16. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken. Of op een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid van Christus is. Er zijn zoveel mensen die je van alles, nadat je gelovig geworden bent, gaan vertellen wat je allemaal moet doen. En wat je allemaal moet laten. En welke feestdagen je moet gaan vieren. En weet ik het allemaal. Ja. Er is veel bij wat de mens er allemaal omheen maakt. En waar vaak ook wel allerlei Joodse beelden van zijn. En die trekken ze dan door naar het heden. Ik ga maar geen voorbeelden noemen, want ik heb helemaal geen tijd meer. Maar u vult ze zelf maar in. Maar daardoor kan je wel de prijs gaan missen als je je helemaal hotel de botel laat maken. Door allerlei verkondigingen, allerlei wind van leer. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenvereering. Als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Ja, zijn mensen die zeggen, ja, je moet ingewijd worden hierin, ingewijd worden daarin. Sommige zijn, mensen zeggen, nee, je moet heel erg nederig worden. Paulus noemt hier die voorbeelden op. Vers 19, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, als Christus. Maar uit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leefde geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. O, mensen, ik ken zoveel verkondigers die daarmee komen. Die staan op de kansel en die verkondigen niks anders. Alleen maar van geboden en verboden. Wat je wel en niet moet doen enzovoort. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik te doorgaan zoals het gaat. Met voorschriften en leringen van mensen. En hoeveel prediking is niet voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, als staat in een roep van wijsheid. Dat klinkt altijd heel wijs van wat dan van die kansel komt. Met zijn eigen dunkelijke godsdienst. zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dienst slechts tot bevrediging van het vlees. En dat moet je zeggen tegen medige verkondiger. Dat wat hij brengt een eigendunkelijke godsdienst is. Dat het een godsdienst is die hij zelf ontworpen heeft. En dat hij dat staat te verkondigen. En dat het eigenlijk is zonder enige waarde. En dat alleen maar zijn eigen vlees er geestelijk mee wordt bevredigd. Nou, dan heb je meteen met hem aan de stok. Ja, maar het is wel die geestelijke strijd die je mag aangaan. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, de bovenhemelse, waar we geroepen zijn, waar we een plaats hebben, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven, ons leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus komt, nee, wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem komen, nee, verschijnen in heerlijkheid. Ja. Ik kan nog veel meer dingen willen zeggen, maar het is tijd. Een vraag die eigenlijk aansluit bij het laatste wat we lazen, namelijk in Galaten 4. Laten we dat maar opzoeken gelijk. Galaten 4. En de vraag luidt: een kind is toch ook zoon en erfgenaam? Een kind van een paar jaar is toch ook zoon? Ja, tuurlijk. Een kind is ook een zoon en een kind is erfgenaam. Zonder meer, ook van een paar jaar oud, hij is zoon. Toen David, die hier voor me staat, in de wieg lag, was hij mijn zoon. Maar het punt gaat erom dat in de Bijbel zo iemand dan onmondig wordt genoemd. Hij is dan een kind. Hij is dan niet in die zin zoon dat hij kan erven. En daar zit het aan vast. Wij hebben allemaal de erfenis van de heilige in het licht. Maar we kunnen pas erven als we volwassen zijn. En als David, ondanks hij de geest van het zoonschap heeft, en hij nog een kind is, kan hij niet erven. En dat wordt bedoeld hier in Galaten 4, onder andere, en in veel meer tekstplaatsen, waar Paulus spreekt, zoals we zien. Galaten 4 vers 1. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, een kind is, een baby is, een zuigeling is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Hij is erfgenaam. Ja, natuurlijk is hij erfgenaam. Maar kan hij erven? Nee. Waarom niet? Hij is een zuigeling, hij is een kind. En het gaat hem allemaal zijn neus voorbij. En Paulus maakt duidelijk in vers 7, Galaten 4, dat, in vers 6 maar, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest van zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon, indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Ja, als je zoon bent, dan ben je een erfgenaam. Maar ben je nog onmondig, dan kan je erfgenaam van alles zijn, maar je kan niet erven. Dan word je onder voogdij gesteld. En dan gaat het erfdeel, ja, wordt in bewaring voor je gehouden en gaat eigenlijk je neus voorbij. Dat is ook de geweldige kritiek die Paulus niet alleen had tegen de Galatiërs, maar ook tegen de Hebreeën. Lees maar Hebreeën 5, dat kan ons ook helpen om te onderscheiden wat nou een kind is, een onmondige, een zuigeling. En wanneer ben je nou een zuigeling? En wanneer ben je nou een zoon? En wanneer niet? Galaten 5. Hebreeën 5, sorry. Hebreeën 5. Vers 11. Paulus begint dan heel veel te vertellen aan de Hebreeën. Wie zijn de Hebreeën trouwens? Dat zijn de Joden, ja. Dat zijn de Joden. Die spreken ook Hebreeuws. En ik vind ze ook aangeduid zo in het Oude Testament steeds als de Hebreeën. En Paulus schreef een Hebreeënbrief aan de Joden in zijn dagen. En dan gaat hij vertellen over de ordening, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar heeft hij dan over gesproken. Maar ja, dan moet hij stoppen tegen die gelovige geworden Joden. En dan zegt hij in vers 11, hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Niet omdat het nou zo moeilijk is om dat allemaal te begrijpen. Nee, dat lag aan die Hebreeën. Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Dat is hard aangekomen zich daar. Toen die brief bij de Hebreeën bij de gelovige Joden kwam. Dat Paulus zegt, ja, ik kan het allemaal wel gaan vertellen. Maar jullie snappen er geen bal van. Waarom niet? Omdat jullie traag zijn in het horen. Jullie luisteren niet goed. Naar de tijd gerekend hadden jullie volwassen moeten wezen. Had ik jullie helemaal niks meer hoeven te leren. Maar zouden jullie zelf leraars behoren te zijn? Maar ik moet weer beginnen met de eerste beginselen van de uitspraken Gods. Je zou naar de tijd gerekend al lang een volwassen vent moeten wezen in het geloof. Maar dat ben je niet. Je bent nog een kind, nog een zuigeling. En je hebt nog melk nodig. En die vaste spijs, die kan ik je wel geven, maar die verdraag je niet. Net als een klein kind kan het er wel in stoppen, maar het komt eruit. En dat heeft geen enkele zin. En van die rechte prediking, daar heb je geen weet van. Hij is nog een zuigeling. Hij is nog een kind, hij is nog een baby, nog een onmondige. En dat is het probleem onder heel veel gelovigen. Zijn we tot geloof gekomen, ook in onze dagen. Maar ze zijn nog een zuigeling, ze zijn nog onmondig. En ze hebben geen weet van de rechte prediking. En ze kennen Christus ook niet recht. En dat is een heel groot probleem in onze dagen. Evenals in die dagen. Het verschilt niet zoveel van elkaar. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Daar heb je het. De zonen, niet de kinderen, maar de zonen. He, die ook kunnen erven daarom. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en van kwaad. Een volwassen in het geloof onderscheidt dus goed en kwaad, een kind niet. Een volwassen in het geloof heeft dus weet van de rechte prediking. Een kind van God, een zuigeling, een onmondige, niet. En die moet je met melk voeden en met geen vaste spijs. En als je iemand kent die zo is, dan kan je met deze prediking wel aankomen, moeder, zus, maar doe het dan alsjeblieft met mate. Geef hem ook melk. Push niet iemand die nog niet gevorderd is in het geloof en nog niet geworteld is geraakt in deze dingen, overvoer hem niet, want komt eruit, dan gaat het mis. Ga wijs met de ander om. In Korinthe heeft Paulus het ook over die onmondigen. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Heeft hij al een probleem? De Korinthische gemeente in die dagen kon hij ook niet zoveel aan kwijt. Moest hij ook oppassen op zijn woorden. Zegt hij in vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven. Geen vast voedsel. Want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Ja, als iemand een kind van God is, een zuigeling, en tot geloof gekomen is door wedergeboorte, en een zuigelingetje is in de wieg, ja, dan is het helemaal niet zo dat zo'n kind van God vleeselijk is. Maar broeders en zusters, als hij al jaren op de weg is, en hij is nog steeds een zuigeling in de wieg, dan is er wat met hem aan de hand. Ik ben heel blij te horen dat er hier iemand is geweest die 7 weken geleden een babytje heeft gehad, en dat is leuk. En de ouders zijn er heel verheugd mee. Maar als ik over 20 jaar kom, en het is nog steeds een zuigeling in de wieg, dan zeggen ze, wij hebben een enorm probleem. En ik ben ook heel erg blij dat ik toen vanmorgen ik vertrok, ik David zijn kleren niet heb hoeven aan te trekken. Ik denk, als ik vanmorgen bij hem op de kamer gekomen was, dat hij gezegd had, zeg, dat kan ik zelf wel. Hè? En ik heb ook niet hoeven te voeren. Kortom. Maar helaas is het soms dus zo, dat zie je in die Korinthische gemeente, dat zie je aan de Hebreeën, dat men blijft steken in de geestelijke groei. Dat men niet volwassen wordt. En dat men die rechte prediking niet leert kennen. En Christus niet recht leert kennen. Ja, en kan Christus dan aan zo iemand, die eigenlijk zijn hele geestelijke status verloochent, die Christus verloochent, want dat komt er dan uit. Dan ben je vleeselijk, zegt hij. Vleeselijk. Nou ben je alleen maar op jezelf gericht, niet op Christus gericht. Ja, dan gaat die kroon, die prijs waar we het over hadden, ja, die kan Christus je onmogelijk geven. Terwijl die kroon er wel voor je ligt. Aan de eindstreep. Die ligt er wel op voor je te wachten. Maar kan niet worden uitgereikt. Ook al ben je erfgenaam. Ook al heb je recht erop. Christus kan het je alleen geven als je ook daadwerkelijk in genade er naartoe groeit. En eigenlijk als Christus de gelegenheid maar krijgt in je leven om ons zo op te voeden en ons daarnaar te leiden. En hoe doet God dat? Nou, dat doet hij om ons niet alleen te houden, maar ons samen te brengen, eigenlijk in dat lichaam van Christus. Dat we elkaar leren kennen en dat we met elkaar omgaan. Want in Efeze hoofdstuk 3... Efeze 3. Als een gebed van Paulus. Helemaal aan het eind. Daar staat in. Nou, in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dat is ook de bedoeling van vandaag. Dat we gesterkt worden. In de inwendige mens. En dat u met een volle maag, met vast voedsel, om zo maar te spreken, dezelfde trant als Hebreeën en Korinthe, naar huis gaat. Opdat Christus, en als doel, door het geloof in uw hart een woning maken. En dat je geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan in je eentje in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, lengte en hoogte en diepte is. Nee, niet in je eentje, samen met alle heiligen. Kom als broeders en zusters tegen die denken dat ze het in hun eentje kunnen. Die gaan nergens naartoe. Samenkomst hebben ze niet nodig. Dat is niet waar. Zo is het niet. Nee, ik heb u nodig en u hebt mij nodig. We hebben elkaar allemaal nodig. Gelukkig maar zeg. Dat niemand zich verheffen. Nee, opdat we geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen. Het is een samenlichaam. Zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Niemand staat boven de ander. Samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte. Dus vierdimensionaal. Hoe vierdimensionaal dat lichaam van Christus eruit ziet. Ik kan er veel meer over vertellen, moet ik doen. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En als je vervuld wordt, dat je dat samen met elkaar doet en dat je dat gaat vatten. Wat het geheimenis is. En bovenal wie Christus is. En hoe groot zijn liefde en genade is. Ja, dan word je vervuld tot alle volheid Gods. En als je vervuld wordt tot alle volheid Gods, wat ben je dan? Dan ben je volwassen. Dan bereik je met elkaar, Efeze 4, de mannelijke rijpheid. Hè? Efeze 4, vers 13. Totdat wij allen de ene des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Heb je weet van de rechte prediking? Heb je de kennis van de Zoon van God? De mannelijke rijpheid? De maat van de wasdom der volheid van Christus? En wat ben je dan? Dan zijn wij niet meer onmondig. Dan ben je geen kind meer. Dan ben je volwassen geworden. Dan zijn we niet meer onmondig. Op en neder, heen en weder geslingerd. Door invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. In liefde, in elk opzicht, naar hem toe. Dat is groei. Dat is volwassenheid. En dat is het onderscheid tussen kindschap en zoonschap. Tussen onmondigen en zij die geloven dat zij de aanneming hebben tot zonen. En die daadwerkelijk ook, niet Christus verloochenen, maar die goede strijd des geloofs strijden. In genade. En die daar ook in worden geleid door de Heer, en zo dat voetspoor van Paulus volgen. Navolgers zijn van die apostel Paulus. Ja. We doen een beantwoord de vraag over kindschap, zoonschap enzovoort. Ja. Wanneer en hoe en op welk moment zullen degenen die nog leven en bij het lichaam van Christus behoren, bij Christus zijn? Wanneer en hoe? En op welk moment? Nou, ik heb gelukkig een mooi antwoord. Ik heb 4 boekjes geschreven. Onze hoop 1, 2, 3 en 4. En die gaan daarover. Wat is nou onze hoop? En met name die vraag wordt daar ook onder andere in behandeld. Nou, mijn interpretatie is, broeders en zusters, dat het dus zo zal zijn dat het lichaam van Christus, en die dus nu nog leven, dat het steeds moeilijker zal worden in die verkondiging, dat deze verkondiging wegebt. En dat degene die tot het lichaam van Christus behoren, met hun prediking op het laatst geen weerklank meer zullen vinden. Paulus geeft daar in zijn brieven aan Timotheus profetische vergezichten van. Dat hij laat zien hoe het in de laatste dagen van de bedeling, van de bediening, van de verborgenheid zal zijn. En dat het dan onder die christenen verdraaid moeilijk wordt. Dan zullen er komen, zegt hij, zware tijden. Dan kan je eigenlijk die prediking niet meer kwijt. En wat ik geloof is dat deze gemeente als zodanig en ook deze prediking teloor zal gaan. En dat ook wanneer en op welk moment zullen degenen die nog leven bij het lichaam van Christus behoren, bij Christus zijn, dat is bij hun heen gaan. Dat is als zij in Christus ontslapen, dan geloof ik dat zij een verheerlijk lichaam ontvangen gelijk aan die van Christus en dat ze dan bij Christus op dat moment zullen zijn, evenals de rest. Dus ja, ik geloof dus niet dat op een gegeven moment er een opname zal plaatsvinden. Nee, ik geloof dat het een wegleider zal zijn, een wegebben, heb ik het wel eens genoemd in een boekje, van de prediking van de verborgenheid van Paulus. Dat die niet meer wordt verstaan. Er komt een andere prediking voor in de plaats, een prediking die met name vanuit Israël zal worden gevoerd, en dat is het evangelie, de prediking van het koninkrijk der hemelen. Dat evangelie zal verkondigd gaan worden. En dat zal door Israël verkondigd worden en een brede ingang vinden met het publiek. En we mogen ons heus verheugen als we echt een Elia zouden zien optreden, want dat overlapt elkaar. Mensen hebben zo rare denkbeelden over bedelingen, dat komt allemaal van Schofield. Met allemaal mooi achter elkaar plaatsen, maar bedelingen, bedieningen, wat eigenlijk het woord gewoon is, bediening. Een uitdeling, nou als Paulus niet meer uitdeelt, omdat het lichaam van Christus voltallig geworden is, en hij deelt niet meer uit, dan begint iemand anders uit te delen volgens de Bijbel. Dat is Elia. En die uitdelingen, die overlappen elkaar. In de Bijbel zie je dat bedelingen, bedieningen elkaar enigszins overlappen. De ene bediening raakt op de achtergrond, de andere bediening komt steeds sterker op de voorgrond. Ja, ik geloof dus dat de gemeente dus in de komende jaren mee zal maken. Ik denk ook wel dat we richting de eindtijd langzamerhand gaan leven, maar ik denk wel dat dat nog best wel een poos kan duren. Een hele poos zelfs. Maar dat het langzamerhand deze gemeente op aarde zal gewoon door een natuurlijk verloop, en zoals je ook op mijn werk spreken ze ook met pensionering over een natuurlijk verloop. Nou, dat is ook een natuurlijk verloop bij de Heer. Een vraag die er verband mee houdt. Zijn de graven leeg bij de uitopstanding? Ik bedoel, is het ook in die mate van gelijkheid aan de dood van Christus? Het is namelijk zo dat bij de dood van Christus het graf was leeg. Ja. Er is dus sprake van een verheerlijk geestelijk opstandingslichaam gelijk aan het zijne. Ja, Christus. Christus heeft wel een heel bijzonder opstandingslichaam. Weet u waarom? Heeft zijn lichaam verderving gezien? Nee. Nou, dat zegt inderdaad, nee hè. Dat wordt in de handelingen door Lucas opgeschreven, dat zijn lichaam geen verderving heeft gezien. Als ik in het graf lig, heeft mijn lichaam verderving, dit aardse lichaam, ja. Er zijn wel eens mensen die beweren dan bij de uitopstanding dat de lijkkist leeg was. Dat zijn allemaal broeders en zusters. Sorry dat ik het zeg. Het zijn mooie verhalen. Maar dat kan je naar het rijk der fabelen verwijzen. Nee, zo is het niet. De Bijbel geeft er ook geen enkel aanleiding toe om zoiets te beweren. En dat is ook niet zo. Dit lichaam, dit aardse lichaam, vergaat volgens de Bijbel tot stof. Alleen bij Christus is het geheel anders. Bij Christus, zijn lichaam heeft gelegen in het graf, heeft geen verderving gezien. En hij stond in datzelfde lichaam, maar dan verheerlijkt geworden, stond hij op. Waarom stond nou Christus in datzelfde lichaam op en u en ik niet? Waarom? Hoe kunnen de mensen hem herkennen? Aan zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten, zijn doorboorde zijde. Daarom stond hij ook zo op. Om aan Thomas te zeggen, leg je vinger hier. In die doorboorde hand. Dan zegt ik zie je heren. En toen beleed hij ook, gij zijt de heren en mijn God. En zo zal ook Israël uiteindelijk hem zien en hem ook herkennen. Straks als hij komt aan zijn doorboorde handen. Daarom stond Christus ook zo speciaal op. Daarom was het graf ook leeg. Maar dat is niet in ons geval. Als we gaan naar die opstanding, dan lezen we over onze opstanding in Filippenzen 4. Filippenzen. Filippenzen 4, vers 20. Er staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja, dat klopt. We hebben een positie aan de rechterhand van God. En nu wordt daar de gemeente van Christus verzameld. Steeds als iemand heen gaat, dan gaat hij ook echt heen. En dan is het ook zo dat het met Christus te zijn, dat het verreweg het beste is. En dan mogen we ook weten, als dierbaren van ons heen gegaan zijn, broeders en zusters, of ze nou wel of geen precies weet hadden van de rechte prediking, dat doet allemaal niet zo ter zake. Ze hebben deel in deze tijd aan de roeping van het lichaam van Christus. En als je deel hebt aan de roeping van Christus, dan behoor je tot het lichaam van Christus en dan ben je boven. En oordeel ook niet zozeer over een ander, want het gaat niet zozeer op dat we zoveel van de Bijbel weten. Ik zal u nog sterker vertellen, u kunt hier vandaag zitten en die hele prediking van Paulus kennen over de verborgenheid. Voor mijn part kent u Efeze, Filippens en Colossens uit uw hoofd en kunt u dat gewoon opdreunen, tekst na tekst. Maak je dat volwassen? Nee, dat maak je niet volwassen. Je wordt volwassen in de praktijk. In de praktijkschool van het leven. En God ziet het hart aan. Daar gaat het om. En God waardeert ons daarnaar. Niet naar allemaal wat we doen. En de Heer waardeert het wel hoor, denk ik, dat we wat we allemaal doen. Maar hij heeft er vaak weinig aan hoor, wat wij doen voor de Heer. Hij heeft er veel meer aan als we iets doen wat hij ons opdraagt om te doen. Dat is veel moeilijker om daar in je leven op zoek naar te gaan. Om geestelijk te groeien. Om volwassen te zijn in het geloof. En dan ook daar, en als je dan volwassen bent, ook in je leven, daarnaar te wandelen. Waardig wandelen de roeping waarmee je geroepen bent. En dan geeft de Heer daar inhoud aan. Kan je op wachten. Maar hier staat, wij zijn burgers van een rijk in de hemel. We hebben die positie. En wat gebeurt er als iemand dan komt te overlijden? Nou, dat burgerrecht dat heeft hij. En dat burgerrecht dat ontvangt hij ook. En hij gaat ook naar de hemel. Waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Even maar de laatste tekst, vers 21, goed begrijpen. Wat kan Christus doen? Die ons vernederd lichaam, als dat daar ligt in het graf, en komt in het graf, veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Wordt het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig? Ja, dat opstandingslichaam is aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Christus heeft daartoe de kracht, de mogelijkheid om dat te doen. En dat doet hij ook. En nu even een hele moeilijke. Wat veel mensen niet vatten in die tekst. Want dan lezen ze hem verkeerd. En met name vers 20. Dan lezen ze, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Zeg, je ziet wel. Wij verwachten de Heer Jezus Christus. En als die komt, dan zal die dat doen. Dan staan wij op uit het graf en dan zal die ons een verheerlijk lichaam geven gelijkvormig aan het zijne. Nee, zo is het niet. Paulus hebben gelezen hiervoor in Efeze, in Filippenzen 3. Wat is die met ons aan het doen? Hij zegt in vers 17, wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Wat zegt hij in vers 12? Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, maar ik jaag ernaar, naar die prijs der roeping Gods, die kroon. Wat is Paulus hier aan het doen? Hij is aan het lopen. En hij moet hem navolgen op de loopbaan van het leven. Hij heeft de prijs nog niet bereikt. Dat moet je goed beseffen. Dat is het kader, de context waar hij inschrijft. Hij leeft hier nog. Hij is aan het lopen. En als wij hier aan het lopen zijn, wat is onze verwachting? Nou, onze verwachting is, wij verwachten de Heere, waaruit? Uit de hemelen, waaruit wij ook Christus Jezus als verlosser verwachten. Maar nou komt die, het woordje die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wanneer doet Christus dat? Nou, als wij de eindstreep overgaan, je moet dat beeld wat Paulus hier gebouwt in Filippenzen 3, vanuit de praktijk van het geloofsleven, en velen missen dan de zin van de tekst, dan moet je hier wel staande houden. Zodra je die eindstreep overgaat aan het einde van het leven, ja dan is het met Christus zijn, is verreweg het beste. En dan zijn wij ook burgers van een rijk in de hemel. En dan vindt ook plaats dat mijn vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Zo niet, ik hoop dan dat de brochures daarover wat duidelijkheid verschaffen. Er zit heel veel aan vast. Nog een vraag. Hoe is het mogelijk dat een Romeinse staatsrechtelijke inzetting een precieze overeenkomst heeft met Gods voornemen der eeuwen? Namelijk dat adoptierecht, dat een vader, een Romeins vader, dat wordt hier bedoeld, maximaal 3 zonen mocht adopteren. Ja, u moet de zaak altijd proberen niet om te draaien. Paulus namelijk gebruikt voorbeelden uit de praktijk. Paulus gebruikt bijvoorbeeld de Olympische Spelen in de praktijk. Paulus gebruikt de hardloopwedstrijd in de praktijk. Hij zegt, alle lopen op de loopbaan, maar één maar behaalt de prijs. Nou, loop dan alzo dat gij ook die prijs wint. Hij gebruik dit soort voorbeelden continu. He, om maar aan de gelovigen het zo simpel mogelijk voor te stellen. Met gewone voorstellingen uit het dagelijks leven. En dat zit er eigenlijk ook zo vast met dat adoptierecht. Wat je onder de Romeinen had. Dat een Romeins vader maar maximaal 3 zonen mocht adopteren. En dat hele adoptierecht. Die adoptieregeling gebruikt ook Paulus. Als voorbeeld. In omzien van. De adoptie, de aanneming tot zonen van Israël, de aanneming tot zonen van die gemeente van eerst geboren, en die aanneming tot zonen, die adoptie die wij hebben. Dat zijn dus voorbeelden die Paulus gebruikt. Het is dus niet andersom. Misschien heeft het ook wel zo geweest dat God het ook nog wel zo geleid heeft, misschien op de achtergrond. Dat kan je met zekerheid zeggen, dat zulke voorbeelden te gebruiken zouden zijn. Goed, het is de geest van God die Paulus dat ingegeven heeft om zulke voorbeelden te gebruiken. Onder andere van de adoptieregeling. Die adoptieregeling van ons, om maar een bijbeltekst toch hierbij te noemen. Efeze 1. Daar vinden we onze adoptie. Ik meen dat we daar verleden keer bij stil hebben gestaan. Efeze 1 vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren... Dat is voor de kataballo, voor de omverwerping van de kosmos ertoe bestemd. Wat is onze uitverkiezing, onze bestemming? Als zonen van hem te worden geadopteerd. Dat is eigenlijk letterlijk wat er staat. Gepredestineerd. Te worden geadopteerd, te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Ja, hij wil zijn genade betonen. In genade zijn wij geadopteerd. Nog een vraag. Is er in de bovenhemel nog geestelijke groei mogelijk? Ja, er is geestelijke groei mogelijk. Als er mensen zijn die om wat voor reden dan ook de kroon niet zullen ontvangen door hun vleeselijke wandel, omdat ze Christus hebben verlogen, nou ja, noem maar allemaal op, omdat ze niet de goede strijd hebben gestreden, omdat ze niet volhard hebben tot de eindstreep, omdat ze de genade van God niet hebben laten werken in hun leven, omdat ze niet hun behoudenis hebben uitgewerkt met vrezen en beven, en eigenlijk Christus verhinderd hebben om in hen te werken, dan wil het niet zeggen dat ze niet verder zullen groeien. God wil alles en in alles zijn. Ze zullen dan wel geen richter zijn, geen koning zijn, geen priesterkoning zijn en met Christus als koning heersen en op die wijze gebruikt worden, maar ze zullen wel verder geestelijk groeien, evenals die machten, krachten en heerschappijen ook zullen moeten groeien. Want God wil eigenlijk door de mens en door zijn zoon en door zijn verlossingsplan eigenlijk bekendmaken hoe groot zijn genade, hoe groot zijn liefde is. En alle schepselen trachten daartoe te brengen. Ook deze mensen die verachtend zijn in genade, die hebben wat in te halen. En ja, ze zullen ook geestelijk groeien. Ook geestelijk groeien tot die volwassenheid. Daar moet iedereen toe komen. Allen liefst tot erkentenis der waarheid. Het gaat erom om hem recht te kennen. Het is nou toch in Efeze. Laten we lezen Efeze 1 vers 17. Weer een gebed van Paulus. Een gebed van Paulus voor ons. Efeze 1 vers 17. U gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vaderheerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Het gaat om Christus recht te kennen. Kennis te hebben van de rechte prediking. Niet van de kromme prediking. Er is wel kromme prediking helaas. Nee, van de rechte prediking. Om Christus ook recht te kennen. Als een volwassene te kennen. Verlicht de ogen uw harten. Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. En u weet daarvan. Dat is vanmorgen en vandaag is dat behandeld. Wat de hoop is van zijn roeping. Christus wordt geroepen. Het is een grote genade dat wij, als omdat wij zijn lichaam zijn, een eenheid met hem vormen. En dat zijn roeping onze roeping is. En dat wij samen met Christus als koningen notabene mogen gaan heersen. Zodat gij weet. Je moet het wel weten. En als je weet welke hoop zijn roeping wekt, en hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heilige. En hoe overweldigend groot is zijn kracht aan ons die geloven. Naar de werking van de sterke zijn macht. Die hij heeft gevrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. Als je het allemaal weet dat je wacht. Dat die kracht die in Christus werkte ook in mij zal werken. Bij de eindstreep van mijn leven. Dat ik heen mag gaan en met Christus zal zijn waar het verreweg het beste is. Dat ik deel krijg aan de uitopstanding uit de doden. Een vooropstanding. En ook daar de kroon, de krans der rechtvaardigheid ontvangen mag uit hem die de rechtvaardige rechter is. Omdat hij door genade in mij gewerkt is, niks van mezelf bij. Ik heb alleen maar hoeven over te geven aan Christus. En hij heeft het in mij gewerkt. Ik hoef het alleen maar uit te werken. Alleen maar toe te passen in mijn leven. Het is genade. En die genade moet ik laten werken in mijn leven. En dan heb ik een geweldig vooruitzicht, een geweldige hoop. Die roeping waar wij stilstaan, het waardig wandelen, onze roeping. Is eigenlijk zijn roeping, de roeping van Christus. En wij delen door genade daarin. Dat is geweldig. Wat we moeten doen, broeders en zusters, is die genade in ons leven laten werken. Ja, sommige mensen zeggen van, nou, ik ken iemand, maar heel zijn leven, tot nu toe, is een puinhoop. Hij heeft dan wel de Heer leren kennen. Maar of dat ooit wel goed komt, dat komt nooit meer goed. Broeders en zusters, laat de genade van God maar in zo'n leven werken. Dan komt dat wel goed. En we moeten heel veel dingen in ons leven leren over te laten aan Gods genade. Ja. Het is God die werkt. Titus. Zoek maar op in Titus hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Daar staat... Dat gaat dan over de genade. Titus 2 vers 11. Daar staat dan: de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En wat doet die genade dan vervolgens? Om ons op te voeden. Laat die genade van God ons maar opvoeden. Opdat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende. Maar misschien denkt u, ja, er is nog zoveel goddeloosheid in me. Er is nog zoveel wereldse begeerte in me. En hoe werkt dat? Nou, laat de genade van God maar in je leven werken. Verlaat je daar maar op, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En hoe leven we dan als we door die genade van God gegrepen worden en zo geleid worden om die wereldse begeerte te verzaken, daar niet meer mee bezig te zijn, maar ons op heel iets anders te richten, dan op die loopbaan die ons is voorgesteld. En we gaan op weg met onze koos ter voleinde des geloofs Christus, en we lopen mee met Paulus en we volgen hem op die loopbaan, die geestelijke loopbaan. Ja, dan hebben we de eindstreep in zicht. Moeders en zusters, het is zo dat ik gisteren, toen ik op de Singels van Leiden liep, af en toe is bekende naar mij riepen van: ha, Nijs. Dat ik af en toe dacht: oh, ja, hallo. En dan liep ik weer door. Maar ik had continu mijn gezicht maar gericht op één ding, dat is de eindstreep. En zo moeten we ook eigenlijk bezig zijn in ons leven. Ons gericht houden met ons geloofsoog gericht houden op de eindstreep. Want bij die eindstreep daar staat te wachten Jezus Christus. De voleindigde des geloofs. En hij voleindigt mijn loop. Het des geloofs. En vaak moeten ze dus in het begin gaat het wel op die geloofsweg. Maar onderweg wordt het moeilijker en moeilijker. Het werd ook gisteren moeilijker. En de laatste kilometer is soms het zwaarst. En moet je volharden. En vaak op hoge leeftijd gekomen moet je soms volharden in het geloof. Om toch vol te houden. En toch aan te komen. En die eindstreep over te gaan. En met een blik in oog, vers 13. Verwachtende de zalige hoop. En let weer op. En de komst der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Nee. En verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid. Van onze groot en God en heiland Christus, Jezus Christus. Want als hij verschijnt, wie verschijnt dan ook? Dan verschijnt u en dan verschijnt ik. Dan verschijnen wij samen met hem in heerlijkheid. Colossenzen 3, vers 4. Goed, genoeg daarover. Dan er is een laatste vraag. Wilt u nog iets zeggen over Efeze 3, vers 10 ten opzichte van Efeze 2, vers 7? Zullen we doen. Efeze 3, vers 10. Wat staat er in Efeze 3, vers 10? Eens kijken. Er staat: opdat thans, oftewel opdat nu, door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de gekleurde gewijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd. Ja, dat gebeurt dus thans. Dat gebeurt dus nu. Wat gebeurt dan nu? Wat gebeurt dan thans? In het heden. Nou, wat hier staat. Aan overheden en machten, waar in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse, wordt de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt. Naar het eeuwig voornemen. Naar het eeuwige plan. Naar het plan der Aionen. Dat staat daar letterlijk. Gods verlossingsplan der eeuwen. Dat hij in Christus onze Heere heeft uitgevoerd. Dus momenteel wordt in het bovenhemelse, in de hemel der hemelen, door de gemeente, door die ecclesia van het ene lichaam, aan machten en krachten die verkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt. Hoe kan dat? Ja, degene die ons zijn voorgegaan. Want die vertoeven daar aan de rechterhand van God. Het is zo mooi dat God eigenlijk geen tijd ongebruikt laat. Nee, hij, degene die ons al vooruit zijn gegaan. En daar bij Christus zijn, waar het verreweg het beste is, zitten echt niet te wachten. Op een luie stoel, om het te zeggen. tot de tijd zover gevorderd is dat het lichaam van Christus voltallig is. Nee, die zijn nu al bezig om die veelkleurige wijsheid Gods, om die te bekend te maken. Dat is hetgeen wat er nu al reeds geschiet. Je mag ook wel zeggen dat die machten en krachten inblikken in ons leven, zoals engelen ook al begeerig zijn om een blik in te slaan in de verlossing. Dat is met die gemeente van eerst geboren het geval. Ja, mag je ook wel zeggen, maar ik geloof echt dat degenen die ons zijn voorgegaan, daadwerkelijk door de Here worden gebruikt. En als u dan zegt van hoe, ik weet wel dat ze in een verheerlijk lichaam zijn, maar als u aan mij gaat vragen hoe, en hoe gaat dat dan, en weet ik, broeders en zusters, dat moet ik ook loslaten, dat weet ik ook niet, dat is niet geopenbaard. Alleen Paulus wijst hier ons wel even op. En dan heb ik ook maar te aanvaarden. In Efeze 2, het vorige hoofdstuk, in vers 7, daar staat, ik begin maar in vers 6 voor de zin, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Waarom? Om in de komende eeuwen, de komende aionen, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ja, hier wordt gezien het hele lichaam van Christus, wat er is gezet met Christus aan Gods rechterhand, in dat bovenhemelse, in die hemelse gewesten, en wat het uiteindelijke doel is van dat lichaam, van die gemeente. Dat wordt hier uitgelegd. En dat is dus om in die komende eeuwen, in het algemeen, die overgeweldigende rijkdom van Gods genade te tonen, te laten zien, te verkondigen, aan anderen mede te delen. En dat zal dus ook weer verder zijn met die krachten, machten en heerschappijen. Want nogmaals, de zonde, dat hebben we verleden keer behandeld, die is in alle regionen van de schepping helaas doorgedrongen. De zonde is niet op aarde ontstaan hoor. Waar is de zonde ontstaan? Wel voor Gods troon. Waar een Lucifer was. Die wandelde als hoge priester tussen de stenen. Goed, ik ben daar denk ik. Zullen we het hierbij laten? Ja.